Goedemorgen, lieve mensen. Goedemorgen, wat een geweldig feest. Wat een geweldig feest om samen te komen. Gisteren hadden we ook een ontzettend mooi moment. Ik was helaas iets later en dan kom je in een hele volle zaal binnen, waarin we ontzettend fijn de verjaardag van Ab kunnen vieren. En hoe fijn is het om samen gemeente te zijn. En daar is waar ik het vandaag over wil hebben met jullie. Sterker nog, over 2 weken ga ik er weer over preken. Dus hou je oren open. En ik zou ook je willen uitnodigen ook om, als je een Bijbel bij je hebt, of misschien in digitale vorm. Ik denk dat de projectie, ze waren met de beamer bezig en de projectie van de Bijbelteksten is niet helemaal wat het zou moeten zijn. Dus ik zou je willen uitnodigen om het boek van Nehemia erbij te pakken in het Oude Testament. En ik zou de titel van de preek willen noemen: de uitdaging van gemeente zijn, van gemeenschap zijn. Of misschien beter nog gezegd, de uitdaging van een herstelde gemeente zijn. Ik weet niet of jullie wel eens het nieuws kijken. Soms is het erg lastig om naar het nieuws te kijken, want het is alleen maar slecht nieuws. Er zit weinig goed nieuws bij. De beelden van de Oekraïne. Het is een schatting dat misschien meer dan 500.000 mensen zijn omgekomen in een oorlog waar je van denkt van waarom is dat nog in Europa gaande? Waar leven 2023, is dit nog allemaal nodig? Een paar jaar ervoor zagen we ook de beelden in Syrië. En we denken bij elkaar van, hoe kan het nou dat we als westerse landen, niet alleen westerse landen, maar als wereld, we zouden toch eigenlijk beter moeten weten dat oorlog gewoon totaal geen zin heeft. En als je die beelden ziet van verwoeste steden, denk aan een stad als Mariupol. Ik heb een collega gehad van de kerk in Amsterdam, toen ik predikant daar was. En zij was een Oekraïense. En die woonde in de buurt van Mariupol. En ik weet nog goed, in het begin van de oorlog kreeg mevrouw Janini een tekstberichtje binnen van: kun je alsjeblieft voor ons bidden, want we moeten vluchten. En hoop dat de route dwars door Oekraïne heen veilig is. Dat was het laatste bericht dat we hoorden. Dan kon opeens een oorlog, zoals we die hoorden, opeens een heel stuk dichterbij. Iemand met wie ik 3 jaar heel intensief heb samengewerkt. De beelden van oorlog en vernietiging worden er dagelijks soms mee geconfronteerd, als je het journaal mag geloven. Als je de Bijbel erop naslaat, zijn er ook wel eens van die momenten, zeker in de geschiedenis van Israël geweest, waarin het dood en verderf was, waarin er oorlogen waren. Sterker nog, waarin er een moment was waarin Juda, de laatst overgebleven rijk, werd weggevoerd door de Babyloniërs. En de Bijbel zegt ook heel duidelijk waarom dat was. God die zag zijn volk en zag dat ze ongehoorzaam waren. En als straf stuurde hij de Babyloniërs op de natie van Juda af om ze weg te nemen. Naar een rijk dat eigenlijk heel wreed was. Er gaan 70 jaren voorbij en uiteindelijk mogen ze weer terugkeren naar hun eigen land. Kan je je voorstellen als Nederland totaal onder de puin legt, net als Oekraïne, en je mag weer terugkomen naar je land, je gaat naar je huis toe en wat kom je tegen? Een paar stenen die nog misschien overeind staan en dat is het dan. Dat is de situatie waarin de Israëlieten, de Joden, terugkeerden naar hun eigen land. En dat ging in 3 golven. De eerste golf, daar gingen ze al terug naar het land. En ze zagen de ellende, ze zagen geen tempel meer, die was verwoest. De muur, die was verwoest. De muur die symbool staat voor de bescherming en de beschermende hand van God. Sterker nog, het was een volk dat vervreemd ook was van de wegen van God. Ze kenden het woord van God niet meer. En je ziet in deze geschiedenis dat God niet klaar is met deze mensen, met dit volk. En herstel steeds op de kaart wil zetten, op de agenda wil zetten. Als we naar de kerk kijken, in het algemeen, dan heb ik het echt niet alleen over de Vredekerk, maar misschien de kerk in de westerse wereld. Ik heb de kerk in Australië en in Brazilië en nu in Nederland gediend. En heel vaak hoor je verhalen van, ach ja, de kerk, dat is een achterhaald instituut, het is niet zo relevant meer. En corona heeft ons wel geleerd dat, ach ja, als er een virus om de hoek komt kijken, dan duiken mensen opeens heel bang weg. Waar is de kerk? Sterker nog, ik had pas geleden een artikel gelezen en het ging over het woord crisis. Hoe vaak heeft u het woord crisis al gehoord? Erg vaak, hè? Deze man die had er even een hele snelle analyse op losgelaten en zag dat er ongeveer op 13 gebieden in de wereld. Heel globaal gezien de financiële crisis, de economische crisis, de inflatiecrisis, de stikstofcrisis. Crisis, crisis, crisis. Denk je van, is er nog iets anders in de wereld dan crisis? Nou ja, we kijken natuurlijk ook vooruit naar een tijd waarin gebrokenheid en pijn geen onderdeel meer is van deze wereld. Kijkt u daar naar uit? Ik weet dat ik daar ontzettend naar uitkijk. Soms dan zie ik wel eens mijn gebrekkige lichaam. Ik word een dagje ouder. Ik had het net met Ab gisteren erover van. Hij is 60 jaar jong geworden. Want als je 60 jaar oud zegt, dat klinkt zo heftig. 60 jaar jong. Soms kan je kijken naar het leven om je heen. De dingen die gebeuren. En denk je van, waar gaat dit allemaal naartoe? Als we dan het boek van Nehemia erop naslaan. En ik ga verschillende teksten behandelen. Dan zien we eigenlijk een soort een model, een verhaal, waar we zo ontzettend veel van kunnen leren om wat het betekent om een herstelde gemeenschap te zijn. Ik had het er al eerder over. Er is zoveel gebrokenheid, eenzaamheid, mensen die aan zelfmoord denken, depressief zijn. En het boek Nehemia, ik zou daar 8 lessen uit willen halen. Nou, dat ga ik onmogelijk allemaal vandaag doen. Dan denk je van, hoe kom je er en helemaal doorheen? Nou, ik bewaar dus 4 lessen voor over 2 weken. Dus wordt vervolgd. En ik hoop er vandaag 4 te behandelen met jullie. Het begint natuurlijk allemaal met een man genaamd Nehemia. Hij dient aan het rijk van de Mede en Perzen. Aan het paleis van Artaxerxes. Een heel mooi woord voor Scrabble, denk ik. Artaxerxes. Ik denk dat je een dubbele woordwaarde daarvoor krijgt. Hij was de toenmalige koning of de leider van het grote Perzische Rijk. En op een dag komt Nehemia te horen dat de stad Jeruzalem, de stad van David, waar de tempel vroeger stond, en nu stond er een armetierig tempeltje, die was wel weer hersteld, maar het was niet meer hetzelfde als die glorieuze tempel van weleer. En hij hoort van zijn landgenoten Nehemia. Jeruzalem ligt in de puin. De muur is nog steeds niet gebouwd. Het is een zootje daar zo. En ik denk aan de hand alleen al van dit, en je kan het in Nehemia het eerste hoofdstuk lezen, kunnen we al een eerste hele grote uitdaging voor ons ter harte nemen, wat het betekent om een gemeente te zijn. De eerste uitdaging voor ons als gemeenschap is dat we in eerste plaats de geestelijke realiteit onder ogen moeten zien. Nehemia, die hoorde van de muur die vervallen was. Het was een ruïne geworden. Mensen werden bespot die daar nog in de buurt wonen. Van, ach ja, die Joden, die arme mensen. Ha, dat wordt niks meer. En hij hoorde daarvan. Hij dacht van, maar er zijn zoveel landgenoten teruggekeerd. Hebben zij dan niets opgebouwd? Klaarblijkelijk waren ze met andere dingen bezig. Hij zag de geestelijke waarheid voor wat het was. Het was een puinhoop. En hij bad ook tot God. En hij deed ook belijdenissen van, Heer, de fysieke realiteit die wij om ons heen zien van een ingestorte muur, dat heeft te maken met onze ongehoorzaamheid. Hij belijdde dat naar God toe en zei ze van, Heer, wij hebben gefaald. Wij zijn tekortgeschoten. Het mooie ervan is dat wanneer je de geestelijke realiteit onder ogen ziet. En als ik het over gemeenschap heb, heb ik het lang niet alleen over kerk. Het kan ook je familie zijn. Het kan je huwelijk zijn. Het kan je eigen gezin of vriendenkring zijn. In de eerste plaats is het belangrijk om die geestelijke realiteit gewoon onder ogen te zien. Van ja, het is een puinhoop. Het gaat niet zoals God het waarschijnlijk bedoeld heeft. Maar tegelijkertijd was Nehemia niet alleen een man die aan het klagen was bij God of aan het vertellen van, oh hier, we hebben het zo slecht gedaan. Het was ook een man van geloof die, en dat kan je in Nehemia hoofdstuk 1 vers 11 lezen, en ik zal het voorlezen, er staat dit. Ach mijn Heer, dat is een gebed, luister toch aandachtig naar het gebed van uw dienaar en naar dat van al uw dienaren die uw naam willen eerbiedigen. Laat mij vandaag tot slagen en laat de koning mij welgezind zijn. In die tijd was ik schenker aan het hof van de koning. Hij wist heel goed dat hij die geestelijke realiteit, die muur, wat je in het fysieke, in het echte kon zien, maar wat eigenlijk de bescherming van God eigenlijk voorstelde,
Dat dat wel degelijk hersteld kon worden. Maar hij wist ook dat hij totaal afhankelijk was van God. Er waren voor Nehemia andere pogingen geweest om de stad Jeruzalem weer in ere te herstellen. En elke keer wanneer ze dat probeerden, was er altijd wel weer iemand die er een stokje voor stak. Dat je van, ja, nee, maar dat gaat niet gebeuren. En vervolgens werden er allerlei leugens verspreid en samenzweringstheorieën en weet ik het wat nog meer. Zodat de bouw niet verder door kon gaan. Nehemia was er zich heel erg bewust van dat hij de gunst van God, je zat af en toe merken, je zit te zoeken naar Nederlandse woorden. Ja, dat krijg je op de koop toe, hè, van iemand die in het buitenland heeft gewoond. Ach, de gunst van God heeft. Hij weet van, ja, ik moet dan ook de gunst van de koning hebben. Degene die in de fysieke wereld op dit moment regeert. En die gunst, die krijgt hij ook. Van een koning die zegt zo van, ja, oké, ik snap dat je verdrietig bent. Hij is aan het hof, het is helemaal niet gebruikelijk dat je verdrietig zijn. Sterker nog, als je in het bijzijn van de koning moet zijn, dan moet je altijd een mooie lach om hebben. Ook al gaat het misschien van binnen niet zo heel erg lekker. In het bijzijn van de koning van de Perzen en de Mede was het heel belangrijk om vooral niet je bedroefdheid te laten zien. En hij deed dat ook niet. Totdat op één dag hij dat nieuws hoorde van, ja, de muren, het is nog steeds een zootje. Op een dag zag Artaxerxes het gezicht dat je van, wat kan ik voor je doen? Het is toch niet normaal dat je zo bedroefd bent. En daar is waar hij deelde van, ja, hoe kan ik nou blij zijn als de muren van mijn landgenoten in Jeruzalem, dat het nog allemaal een puinhoop is. En hier zie je al dat, omdat hij de realiteit onder ogen heeft gezien en naar God uitriep van, help Heer, ik kan dit niet alleen. Je ziet op dat moment dat God begint te bewegen. En iets bijzonders begint te doen. Veel mensen kijken naar de kerk in het algemeen. En die zien alleen maar gebroken muren. Kan je je dat voorstellen? Nederland, vroeger ooit misschien een christelijk land. Hoop mensen naar de kerk, geloofden in God. En als we nu naar de realiteit kijken, lijkt het al heel iets anders te zijn. Of misschien ook wel, en dat betrek ik het echt niet alleen op de kerk, maar op gemeenschappen, op families, op gezinnen. Hoeveel gebrokenheid is er wel niet? We zien dat God een God is die wil herstellen. Een God die zegt van, nee, je hoeft je niet neer te leggen bij de status quo. Je hoeft niet apathisch of onverschillig te zijn, denkende van, nou, het wordt nooit wat. Laat dat een les voor ons allemaal zijn. Om te kunnen weten dat God een God is van wonderen. Die dingen om kan draaien op een manier dat je denkt van, hoe kan dat nou? Ik kan in mijn eigen familie zien, ik was als eerste christen. In 1993, niemand in het gezin geloofde. De generatie daarvoor, niemand in het gezin geloofde. En opeens kwam ik tot geloof. Ik ging naar een Pinkstergemeente. Gezellig klappen. Mijn vader dacht van, oh jee, Patrick is bij een sekte beland. Is die helemaal gek geworden? En ik kreeg veel tegenstand. Hij zou er vandaag zijn. Ik dacht van, nou ja, hij zal de preek dadelijk nog wel horen. Uiteindelijk, na zoveel jaar, zijn verschillende mensen in mijn gezin ook tot geloof gekomen. Inclusief mijn vader. Op 75-jarige leeftijd gedoopt. In een rolstoel zat hij. Hij werd erin gekiept. Rij hem er maar in. De AVRO-programma. Wie kent dat nog? Rij hem er maar in. Ja. God is een God van wonderen. Amen. Maar dat betekent ook dat je in eerste instantie de realiteit moet zien. Van ja, nou ja, wat ik om mij heen zie, het heeft misschien wel gevolg van een apathische kerk. En dan heb ik het over een apathische kerk in het algemeen. Apathische mensen, apathische gezinnen. Apathische vaders en apathische moeders. We zien zoveel apathie om ons heen, maar we van weten van, nee, Heer, we hoeven niet stil te blijven staan bij wat alleen maar is. God kan dingen omdraaien en veranderen. Een tweede les, wat ook een uitdaging voor ons is, is dat we als gemeenschap het echt samen moeten doen. Heb je wel eens meegemaakt, ik heb het vroeger als kind heel vaak gedaan, dat papa riep van, hé jongens, we gaan de afwas doen. En vervolgens is een van de kinderen, die speert hem naar het toilet toe, dat je denkt van, oh, die zorgt er altijd voor dat hij het niet is, op het moment dat de afwas gedaan moet worden. Ken je iemand die een beetje opeens heel lang even een pitstopje moet maken. Yes. Ja, ik denk dat er wel wat namen naar boven komen van mensen van, ja, ik ken er wel iemand. Ja, we moeten het samen doen. Je ziet ook dat Nehemia natuurlijk de realiteit tot zich laat nemen. Hij ziet de geestelijke realiteit van een gebroken natie, een gebroken volk. En op een gegeven moment zegt hij van, nou, ik wil de muur inspecteren, wat er nog van over is. En hij laat die werkelijkheid op zich inwerken. Zodat datgene dat hij om zich heen ziet, dat dat diep in zijn hart wordt geraakt. En op dat moment beginnen de dingen te veranderen en beginnen die te spreken. Want God had een visie op zijn hart gelegd. Hij had iets heel diep in zijn hart gelegd van deze geestelijke realiteit van gebrokenheid, van gebroken gezinnen. Dat heeft niet het laatste woord. En op het moment dat hij het uitspreekt, zijn er mensen om hem heen. Het begint waarschijnlijk met een heel klein groepje mensen die zeggen van, ja, we gaan dit samen doen. Je ziet van lieverlee, en als je dan ook in Nehemia 3 verder leest, zie je zeer zeker dat heel veel mensen zeggen van, oké, we stropen onze mouwen op en we gaan het samen doen. Eerst nog in Nehemia 2 vers 18, daar staat dit. Ik vertelde hun dat mijn God mij bescherming geboden had. En ook bracht ik de woorden van de koning over. Laten we dan meteen met de herbouw beginnen, zeiden ze. En ze pakten het werk voortvarend aan. Er is een zekere energie in de lucht, als je het zo misschien mag zeggen. Er is iets waarvan ze zeggen van, ja, nu gaan we het doen en nu gaat het gebeuren. In een versplinterde samenleving, waar zoveel polarisatie is in Nederland, en trouwens het is echt niet alleen in Nederland, ik hoorde de bericht ook in Brazilië, in Australië en in zoveel andere plekken waar we vrienden hebben zitten. Hoe lastig is het om iets samen te doen? Want Pietje denkt van, ja, ik moet op deze manier gebeuren. En Jantje denkt van, nee, ik moet zo. En voor je het weet, kom je nooit tot een overeenstemming en gebeurt er helemaal. We zien dus in Nehemia 3 dat een hele grote groep mensen het samen beginnen te doen. En je ziet namen voorbij komen die denken van, ik wist niet dat die namen bestonden. En je ziet ontzettend veel mensen een muur bouwen. Nou, zal ik je heel simpel even iets vragen. Denk je dat al die mensen metselaars of timmermannen of mensen waren met hele technische handen? Nou, allemaal, laat ik het zo zeggen. Waren het allemaal hele handige harries? Nee. Is er geen harry hier in de zaal, hè? Nee, oké. Sterker nog, mensen werden geroepen om samen iets te gaan doen, ook al wisten ze ook wel van, ja, ik heb helemaal geen idee van hoe een muur gebouwd moet worden. Maar we gaan het samen doen, want we geloven dat God dit kan herstellen. God roept jou, God roept mij, God roept ons allemaal om ons steentje, zo gezegd, bij te dragen. Er zijn geen grote en kleine rollen. Er zijn geen van, oh, als je in de muziekband speelt of een goed woord heeft, nou ja, dan draag je een hele grote steen bij, of misschien wel een hele muur. En als je misschien koffie schenkt in de zaal, denk je van, ja, nou ja, dat is maar een klein steentje. In Gods economie bestaat dat niet. Ze zijn allemaal gelijk. En we mogen allemaal bijdragen. God roept jou, God roept mij om het samen te doen. Mijn vraag is, wat is jouw plek? Waar kan jij misschien nog iets betekenen? Het hoeft niet altijd te betekenen van, oh, ik kom helemaal in mijn kracht. Ik doe precies datgene waarvoor ik voor gemaakt ben. Soms is het gewoon simpelweg een hart hebben van, ik wil dienen. Ik wil dienen. Het gaat niet om mijn agenda. Het gaat niet om mijn belang. Het gaat om wat God op dit moment van mij aan het vragen is. Dat is best confronterend, hè? Ik weet nog heel goed, jaren geleden, ik had het met de jeugdwerk, met de kinderwerkster hierover, van, ik was begonnen als kinderpredikant. Ja. 0,0 ervaring met kinderen. In een taal dat je denkt van, ik spreek die taal echt bijna niet. Met de beste bedoelingen op mijn gitaar. Jo met de banjo en Mimi met de mandoline. Dat ik denk van, waar ben ik in godsnaam aan begonnen? Maar God gaf me de genade. God bracht mensen om mij heen die mij zegt van, nee, we gaan het samen doen. En van een kleine, nogal chaotische plek waar kinderen in het wild rondrenden, smeedde hij een team samen en begon er een kinderkerk. Waar we vandaag de dag nog steeds de vruchten van mogen zien. God is een God van wonderen die dingen kan omdraaien. De derde uitdaging, en dit is misschien wel een lastige. voor een herstelde gemeenschap is dat externe stemmen ons altijd proberen te ontmoedigen, saboteren, bedreigen of verwarren. Ik zal dat even herhalen. De derde uitdaging voor een herstelde gemeenschap, voor een gemeenschap die het samen wil doen, zijn die externe stemmen van ontmoediging, sabotage, bedreiging of verwarring. Als je leest nog steeds in Nehemia hoofdstuk 2 vers 19, dan zie je dat er een aantal figuren ten tonele verschijnen. En dat zijn geen mensen die het volk van Israël een goed hart voor ze hebben. Ze hebben het daarvoor het zeggen, maar ze willen helemaal niet het goede voor het volk. Het staat in vers 19, staat dit. Toen Sanballat uit Bet-Goron, Tobia, zijn Ammonitische dienaar, en de Arabier Gesem dit hoorden, begonnen zij ons uit te lachen en te beschimpen. Ha, wat zijn jullie hier aan het doen? Komen jullie soms tegen de koning in opstand? Dat is al de eerste leugen, hè? Ze willen iets herstellen. Ze weten dat God hun geroepen heeft. En het zijn opeens die externe stemmen, die stemmen van buitenaf, die zeggen van, ah, de kerk. Jij gaat naar de kerk toe. Jij bent aan het dienen in de kerk. Nou, de kerk, dat wordt echt helemaal niks, hoor. Heb je die stem wel eens gehoord? Ik heb hem regelmatig gehoord. Sterker nog, naarmate de Israëlieten verder gevorderd waren in het bouwen van de muur, zag hij ook dat de tegenstand meer en meer begon toe te nemen. We lezen in Nehemia hoofdstuk 4, de eerste twee versen. En dan staat dit al. Toen Sanballat en Tobia en de Arabieren, de Ammonieten en de Asdodieten hoorden dat het herstel van de muren van Jeruzalem vorderde en dat de gaten langzaam maar zeker werden gedicht, werden ze woedend. Ze spanden samen om eendrachtig Jeruzalem aan te vallen en er verwarring te stichten. Je ziet hier de stem van de duivel die mensen gebruiken om andere mensen te ontmoedigen. Soms kan het iemand die heel dichtbij je zijn. Iemand in je gezin die misschien helemaal niet gelooft in jouw God. Iemand in jouw familie, een vriend misschien. Die zegt ze van, nee, ja, waar jij nou in gelooft. Ha. Of misschien is die ontmoediging heel subtiel. Geloof wel degelijk in je God, maar geloof helemaal niet in de dromen die God op jouw hart heeft gelegd. En praten jou meer uit het geloof dan dat ze je aanmoedigen. Heb je dat wel eens gehoord? Het is ook de stem van angst. Hoe vaak hebben we het in een coronatijd gehad over angst voor een klein virusje? Natuurlijk, er zijn dingen gebeurd. Janine en ik, zeker in onze familie in Brazilië, er zijn mensen overleden aan corona. Het is niet iets geks of dat je denkt van nee, dat is wel degelijk iets heel ergs aan de hand. Maar we moeten niet geregeerd worden door angst. Angst is van de duivel. Angst is iets dat hij probeert een realiteit voor jou te voortekenen, te laten zien. Zo van, hey, als je in dit gelooft, dan wordt helemaal niks met je. En als je daarmee toestemt, het is net of dat je niet meer kan bewegen. Je kan niet meer normaal nadenken en voor je het weet gebeurt er helemaal niks meer. Het zijn deze stemmen door de mond van Sanballat en Tobia en anderen waar we niet naar moeten luisteren. En dat was ook Nehemia. Nehemia bracht elke keer, en kom daar nog later op terug, over twee weken. Elke keer als er een aanval was, bracht hij dat in gebed bij de God die alles kon veranderen. In Nehemia 4 vers 14, sterker nog, staat dit. En ik hoop dat je dit te harte kan nemen. En ik lees het uit een andere vertaling voor. De NBG 51 vertaling, daar ben ik mee opgegroeid. Ik zag toe en stond op en zei tot de edelen, de leiders en het overige volk, vrees toch niet voor hen. Denk aan de grote en geduchte heren en strijd voor uw broeders en zonen en uw dochters, uw vrouwen en uw huizen. Wij hebben een God die voor ons strijdt. Misschien zie jij je zoon of je dochter die niet met de heren wandelt. Er is een God die voor jou strijdt. Die zegt van de realiteit, die muren die nu neer zijn, die zal ik herstellen. Als jij beleidt van Heer, ik kan het niet, ik heb uw kracht, ik heb uw Heilige Geest nodig. Dan is het dat de zalving komt en zegt van ja, ik ga dingen veranderen. Eerst in de geestelijke realiteit en je zal het ook zien in de materiële realiteit. zonen en dochters die terugkeren naar de Heer. Dit waren heel veel mensen die God wel kenden van horen zeggen, van vroeger. Oh ja, van dat boek. Toen terugkeren naar een land, maar God helemaal niet zo goed kende. Nehemia herinnert zijn volk eraan van nee, we hebben een God die voor ons strijdt. Wij weten dat de goede strijd al lang gestreden is. Jezus heeft de overwinning al lang behaald. Hij heeft gewonnen aan het kruis toen hij zei van het is volbracht. Zonde heeft niet het laatste woord en we mogen vrij zijn. Het vraagt natuurlijk van ons wel een stap in geloof en in gehoorzaamheid. Maar we weten ook dat de strijd al lang gestreden is. De vierde en laatste les voor vandaag is dat het een uitdaging is voor de herstelde gemeenschap om in rechtvaardigheid en in gerechtigheid te leven. We moeten dat serieus nemen. Je leest, als je verder gaat in het verhaal van Nehemia in hoofdstuk 5. Ik zal het niet voorlezen, maar lees het op gerust eens even thuis verder door. Dat er situaties onderling waren waarin mensen niet goed met elkaar omgingen. Mensen werden verkocht in slavernij omdat ze een schuld hadden gemaakt. Mensen die rekenden woekerrente. Hè, rente, dat was iets dat in de wet van Mozes totaal verboden was. Maar ze lapten die wet van Mozes net zo goed aan hun laars. Ook al waren ze toch weer teruggekeerd uit de ballingschap. Ze wisten heel goed waarom ze überhaupt in ballingschap waren gegaan. Het was de ongehoorzaamheid. En nu zitten ze weer in een situatie. Hebben ze nog steeds hun les niet geleerd. Het komt op het moment dat Nehemia van die verhalen hoort van ongerechtigheid waarin mensen elkaar niet op de juiste manier behandelen. En er ontsteekt een heilige woede in hem waar die zegt van, hé jongens, dat kan zo niet. Zo kan je je broeder en zuster niet behandelen. We zien ook in het verhaal van Jezus. Gisteren heb ik een aantal episodes gekeken van The Chosen. Kijken jullie er wel eens naar? Ontzettend mooi verhaal, natuurlijk een interpretatie, maar er zit ontzettend veel Bijbel in, waarin je ziet dat Jezus, op het moment dat hij ongerechtigheid ziet, en hij ziet hoe armen en de minder bedeelden behandeld worden, dat er iets bij hem ontbrandt. Wij als Vredekerk zijn ook mensen van gerechtigheid en rechtvaardigheid. Dat is niet alleen naar de buitenwereld, waarin we een ander leven willen leiden, maar ook onderling met elkaar. We houden er geen kleine rekeningetjes met elkaar op na. Van, oh, jij hebt toen dat en dat gezegd. Jij hebt toen dat en dat gedaan. Ja, ik ben dat nog niet vergeten. In mijn tijd, 16 jaar als voorganger, er zijn heel veel momenten geweest dat ik dacht van, oh, waarom zei die persoon nou dat en dat tegen mij? En voor je het weet, groeit er iets in je hart. En je hebt het soms nog ineens door dat je denkt van, hey, wacht eens even, dit is helemaal niet van God. Ik moet die rekeningetjes heel kort houden. Want ik weet ook dat de prijs al lang betaald is. Is dat makkelijk? Nee, het is soms een beetje rommelig. Church is a messy business, zeggen ze wel eens in het Engels. Het kan een beetje rommelig zijn. Maar hij vraagt nog steeds van u en van mij om in gemeenschap te leven. En dat is lang niet altijd eenvoudig. Kijk, een relatie met God hebben, gezellig in je kamer zingen en weet je, een geweldige tijd met hem hebben, ja prima. Maar dan vervolgens die uitwerking zien in je naaste en je van alles en nog wat samen moeten doen, willen doen, ja, dat kan best een uitdaging zijn. Dit is een trainingsveld, een soort laboratorium noem ik het ook wel, waarin we voorbereid worden op de eeuwigheid met God. Betekent dat dat altijd even makkelijk is? Nee, natuurlijk niet. Kijk eens naar je eigen gezin. Misschien krabben wat mensen achter hun hoofd van ja, er zijn ook wel eens wat dingetjes gebeurd. Elke huis heeft zijn. Precies. Als ik het zou willen samenvatten, uitdaging nummer 1. We moeten de realiteit onder ogen zien, zoals Nehemia dat zag. Maar daar niet bij blijven. Ook geloven dat God het laatste woord heeft. Amen. Een uitdaging 2 is iedereen heeft een belangrijke rol te spelen. Misschien speel je geen muziek, misschien ben je niet iemand die denkt van, ja, maar ik heb zo'n geweldige voorbeden. Ik ga wel in de gebedsministry of zo iets doen. Nee, maar je kan wel degelijk een rol spelen. God heeft iedereen een gave gegeven. Waarmee hij zijn gemeente heeft geëquipeerd, voorbereid om datgene te doen waarvoor het geroepen is. We hebben alles al wat we nodig hebben. Uitdaging nummer 3, en dat is misschien wel de moeilijkste. De stemmen van buitenaf. Externe stemmen die ons altijd proberen te ontmoedigen, saboteren, bedreigen of verwarren. Soms is dat stemmetje van, die je wel degelijk kan horen. Je bent niet goed genoeg, loser. Wie hoort die stem wel eens? We horen allemaal de stem van de boze. Zoals we ook de stem van onze God kunnen herkennen, kunnen we ook de stem van de boze herkennen. Maar we hoeven er natuurlijk niet naar te luisteren. Op het moment dat je weet wie je bent in Christus, we hebben het daarover gehad in Alwiese groepen, dat vond ik zo mooi. Ik had er een boek over geschreven en ik dacht van wauw, dat komt opeens allemaal bij elkaar. Als je weet wie je bent in Christus, dan kan die van alles en nog wat tegen je zeggen van nou ja, als jij echt een kindje van God bent, dan vul maar in. Herken je die stem? Dat werd ook naar Jezus geworpen. Als je echt de zoon van God bent, nou dan doe je wel dit en dit en vul maar in. We hoeven die stemmen niet serieus te nemen. God is voor ons, wie zal er tegen ons zijn? En tenslotte, de vierde uitdaging voor een herstelde gemeenschap is dat hij rechtvaardigheid en gerechtigheid heel serieus neemt. Dat heeft een uitwerking naar de mensen om ons heen. Waar je ook gesteld bent, op je werk, op school, hier in de Vredekerk, je gezin. We houden er korte rekeningjes op na. We houden er niet een hele mentale oefening van, ja, wacht eens even, dit is de plusbalans en dit is de minbalans. Nee, het is allemaal al betaald. We hoeven dat niet meer te doen. Ik wil de muzikanten naar voren vragen om hun plaats te nemen. Het is een uitdaging om gemeen te zijn vandaag de dag. Niet makkelijk. De wereld kijkt waarschijnlijk naar de kerk in het algemeen als een achterhaald instituut. Net als die muren die neergehaald zijn, zo van ach, het wordt nooit wat. Maar ik geloof, en ik hoop dat u dat ook gelooft, dat God helemaal niet klaar is met zijn kerk. En sterker nog, dat er iets ontzettend moois staat te gebeuren. Waarin mensen op een gegeven moment zeggen van, nee, ik wil meer van God. Ik wil God gaan zoeken. Zoals we in Asbury zagen op een universiteit in Kentucky, dat we dat op een gegeven moment als een lopend vuurtje zien verspreiden. Waarin mensen de geestelijke realiteit zien en zeggen van, Heer, ik wil meer van u. Datgene waar ik nu voor geleefd heb, ik leef minder dan waar u mij toe geroepen heeft. Misschien kijkt u naar uzelf en zegt je van, ja, ik weet dat er meer is van God. Het stemmetje is dan niet van, ja, wat heb je nou gedaan? Waarom heb je nou niet meer gebeden of meer de Bijbel gelezen? Dat is niet de stem van God. De stem van God is mijn zoon, mijn dochter, ik hou van je, laten we samen op weg gaan. Laten we een moment van stilte nemen en misschien, heel misschien, moet niet, mag wel. Heb je voor jezelf zitje van, ik moet fysiek, dus niet alleen in de geestelijke wereld in gebed, maar fysiek gestalte geven aan van, ja, ik wens zo naar herstel. Misschien is het je gezin. Misschien is het iets in jouw eigen leven waar je zegt van, hey, Heer, ik heb uw hulp daarbij nodig. Ik zou je willen uitdagen om misschien een moment te nemen waar je mag knielen. Dat mag hier aan het altaar, het mag op de stoel waar je gesteld bent. En nogmaals, het hoeft natuurlijk niet. Dat is iets tussen jou en God waarbij je zegt van, Heer, iets heeft mij geraakt. Ik zou je simpelweg willen uitnodigen om dat moment samen te nemen. Zullen we dat doen? De muzikanten spelen heel zachtjes op de achtergrond. En voel je vrij om te komen. Je hoeft daar niet gek om te kijken. We zijn allemaal gelijk. We gaan niet allerlei gekke dingen denken van, oh, wat is die nou aan het beleiden? Nee. Het is goed om je te verootmoedigen, om je klein te maken voor God. Want dan komt God. Amen. Laten we stil zijn. Als je wilt knielen, doe dat graag.